God's sake. Gemeente, vooraf heb ik nog een enkele mededeling namens het bestuur. De diensten van zondag 27 maart, deel voor lente om 10 uur. Op voortgaan dominee G. van Wijk uit Hedel en om 6:30 dominee P.A. van Tricht uit Ede. Collecte vandaag, de eerste collecte is voor de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover. Laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting die is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Kom geweten, laten wij zingen van Psalm 149. Het is vanmiddag mijn verlangen vanavond met jullie stil te staan bij het Koninkrijk. De Catechismus zondag 48 geeft daar aanleiding toe en wij zingen daar ook van met Psalm 149 vers 1. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen en dan ook zo verwachtingsvol eindigt met het verlangen dat Sions kroost, Sions kinderen, met lofgejuich zich voor zijn koning buigen. 149 vers 1. We doen ook op deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij stemmen dan ook zingend in met die belijdenis. Gezang 5, het gebed des Heren. Daarvan het derde vers, uw koninkrijk komt toch, o Heren. En even voor de jongens en meisjes. Als jullie dat opzoeken in jullie psalmboek, dan zien jullie dat staan. Uw koninkrijk komt. En er staat er zo'n kommaatje achter. Dat staat voor De E, de R. Komen, de wensende wijs. Nou, daar gaan we ook vanavond meer over na verdenken. Het is een verlangen, een wens. Daar zingen we dan van. Is belijdenen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Als schriftlezing voor deze avond noem ik u Matthäus 21 en daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 11. Het evangelie van Matthäus, daarvan de versen 1 tot en met 11, hoofdstuk 21. Wij lezen. En als zij... De Heer Jezus en zijn discipelen, Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u overligt, en ge zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar, ontbind ze en breng ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft. En hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, zegt de dochter Sions, zie uw koning, kom tot u, zachtmoedig, en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener juk dragende ezelin. En de discipelen heen gegaan zijnde en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en andere hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorbij gingen en die hen volgden, riepen zeggende, Hosanna, de zonen Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, wie is deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen de Heer aanroepen in gebed en in het bijzonder bidden om het werk, de bediening van de Heilige Geest vanavond in ons midden. Laten we de Heer bidden. O Heer Jezus, geef ons vanavond toegang. Als wij samen hier bijeen zijn in een samenkomst van mannen en vrouwen, jong en oud, en ons verenigen, samenkomen in gebed, om u te vragen dat u ook vanavond bewijst op uw troon te zitten. En dat u vanuit uw hemel ook hier in Haastrecht regeert. Ja, juist ook hier waar uw woord geopend ligt, dat u daar door het bevel van uw woord zondaren roept tot die heerlijke onderwerping aan u. Geef het, Heere, dat vanavond koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen die wij menen te zijn, door genade, onweerstaanbare genade, van de troon, onze troon, af mogen komen en ons voor het eerst, maar ook opnieuw, aan uw voeten mogen leggen in aanbidding, in bewondering, in liefde, als u de koning over ons leven bent. Dat was u al lang. Maar dat we dat nu ook mogen gaan beleven, waarderen, toevallen, het ermee eens worden. Het eens worden met uw regering en uw hand, dat u het voor het zeggen krijgt. Daartoe vragen we ootmoedig, Heere Jezus, dat u uw Heilige Geest geeft in het verkondigen van het woord. Dat u de woorden lading geeft die wij ze niet weten te geven. Dat u ons gevangen neemt met onze gedachten. Terwijl er zoveel gedachten zijn waaraan wij kunnen denken als we hier vanavond zo zitten. Dingen die ons af kunnen leiden, die ons in beslag hebben genomen in de afgelopen weken en dagen. Dat u nou een heerlijker, belangrijker, gewichtiger zaak op ons hart drukt en legt. Dat we zo heilig geobsedeerd mogen worden door die koning, de kruisvorst Messias, de gezalfde, de Christus. Dat we aan uw zijde mogen vallen. Heere Jezus, laat het toch zien ook, hier in Haastrecht en omgeving, in de kerken om ons heen, in de kerken in deze regio, dat u een terugkeer geeft tot u en het getuigenis van uw woord, dat ook de prediking van uw koninkrijk uit mag gaan. Geef dat ook vanavond als we het leerboek van uw kerk, de Heidelberger, mogen openen. Als het ook spreekt naar aanleiding van dat heerlijke gebed wat u zelf hebt geleerd, dat we daar een heilig vermaak in zullen krijgen. Die paar woorden, uw koninkrijk, komen. We hebben ervan gezongen. Maar geef dat we ook aan het eind van het samen zijn, ook als we naar huis gaan, ook deze week weer in kunnen gaan, dat dat woord als het ware meegaat in onze gezangen, als het van binnen bij ons gaat zingen, de woorden die zo waard zijn om bezongen te worden. We bidden, Heere, dat u op deze avond zomaar ons bij de hand neemt, meeneemt, inneemt, overbuigt, overtuigt van de waarde, de eeuwige waarde van de Zoon van uw liefde, van uw koningschap, en dat het allerbeste plekje voor ons zal zijn om slechts maar te buigen aan uw voeten neer, om met die vrouw wel uw voeten te willen kussen, om uw voeten wel te willen wassen met onze tranen, de tranen vanwege onze zonde en berouw, de tranen ook van liefde. Heer Jezus, kom vanavond en wees vanavond in ons midden door woord en door geest. We bidden het in de naam van uw enige lieve Zoon. O hemelse God, hoor ons om Jezus' zaak alleen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, opnieuw van het Koninkrijk van God. En dat doen we nu met Psalm 103. En daarvan zingen we de versen 10 en 11 ook als voorbereiding op de verkondiging. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn Koninkrijk heerst over het wereldrond. En ook het 11e. Loof, loof de Heere, ge zijne legerscharen. En dat eindigt zo mooi. Een oproep. En gij mijn ziel looft. Gij hem bovenal. Het zijn de versen 10 en 11 van Psalm 103. Wij slaan het leerboek van de kerk, de Heidelberger, open in zondag 48, die wij nog met elkaar lezen. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Welke is de tweede bede? Het antwoord, uw koninkrijk komen. Nou jongens, daar heb je dat weer, die wensende wijs, die we ook al bezongen. Uw koninkrijk komen. Dus heel eenvoudig gezegd, we bidden, Heere, ik wil, ik wens, ik verlang dat uw koninkrijk komt. Wat betekent dat? Is dan de Heidelberger die dat vraagt. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits schades met alle boze raadslagen, plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Het gaat vanavond over Jezus Christus. Jezus, de gezalfde. Hij is gezalfd tot koning, onder andere. En we letten daar vanavond op aan de hand van drie verkondigingen. We zien in de eerste plaats op het evangelie van zijn koninkrijk. Want we hebben dat gelezen als mijn verlangen om eerst vanuit de Bijbel te spreken over dat koninkrijk. We hebben gelezen het Matthäus-evangelie van dat koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Matthäus wordt wel genoemd het evangelie van het koninkrijk. In de tweede plaats letten we dan op het beloofde zaad. We zien ook wat de Bijbel ons onderwijst over het koninklijke van God. Ook van ons, maar met name van God en van de Zoon van God in het bijzonder. En in de derde plaats zien we dan, en dan letten we wat meer op, de Heidelberger, die gegrond is op dat woord waar we eerst op letten, het actuele van het gebed. Het actuele van dit gebed, uw koninkrijk komen. Drie dingen dus. We beginnen met het evangelie van het koninkrijk. Vooraf nog even dit. En dan kijk ik met name naar de jongens. Hebben jullie, dat denk ik haast wel, hebben jullie wel eens met bewondering, nieuwsgierigheid gekeken naar iemand in deze wereld? Bijvoorbeeld een rijke meneer. Of een sportman, een voetballer. Of een kunstenaar. Misschien iemand die een land regeert. Een belangrijke minister. Een president. Of een muzikant. Of misschien iemand die heel knap is en er goed uitziet en misschien wel een fotomodel is, talenten heeft van het een of het ander en een bepaalde schoonheid. Dat je foto's zag of iets las of hoorde van een meneer of mevrouw en dat je bij jezelf iets opvoelde komen van verlangen. Dat wil ik ook. Nou, vanavond wil ik met jullie spreken, ook wel indringend met jullie spreken, over een nieuw verlangen. Toen ik zo oud was als jullie, denk ik, toen had ik op mijn slaapkamertje niet veel behang meer wat zichtbaar was, maar ik had allemaal voetbalposters opgeplakt op de muur van elftallen en van ja, bekende voetballers. En ja, mijn vader en moeder vonden dat niet zo mooi, maar dat vond ik toen mooi. En daar keek ik naar en dan wilde ik zelf ook graag zo'n voetballer worden. Nou, misschien hebben jullie dat ook wel, of misschien van iets anders. En vanavond hoop ik met jullie te spreken over een nieuw verlangen. Dat je nou niet meer zo dom bent als ik ben geweest, om daarop te willen lijken, maar op heel iets anders. Het tegenovergestelde feitelijk. Niet dat jij iets wil ontwikkelen, ontplooien, je best wil doen voor iets, maar dat je eigenlijk veel meer klein wenst te worden. Niet dat jij beroemd wil worden in je eigen leven. En ook niet dat jij in jouw biografie het boek over jouw leven de hoofdrol inneemt. Maar dat niemand anders dan de Heere Jezus de hoofdrol in zal nemen in jouw levensbeschrijving. Heerlijk zal dat zijn. Die welverdiende hoofdrol. Nou, daar gaat de Bijbel over. Dat wij hem als koning, dat is een belangrijke taak, de koning van ons leven krijgen. Daar gaan we over spreken. Nou, de drie verkondigingen noemde ik al. Jezus Christus. En we zien eerst op het evangelie van het koninkrijk. Wij belijden met de Heidelbergen niet alleen zondag 48, maar ook zondag 31, dat de prediking is de prediking van het koninkrijk. En dat in de prediking de sleutels functioneren, gebruikt worden. En dan gaat in de prediking de deur open, zo zegt de Heidelberger, naar het koninkrijk van God. Of de deur gaat dicht. Door de prediking wordt de deur geopend voor degene die geloven in wat ons wordt toegezegd in de belofte van het evangelie. Maar de deur gaat ook dicht voor degene die niet willen geloven en niet kunnen geloven in dat woord van onze God. Er moet dus met ons iets gebeuren. Er moet met ons iets gebeuren, willen we ingaan. Wij zijn van nature niet in het koninkrijk van God, maar buiten. Nou, besef jij dat ook? Dat wij moeten ingaan, dat de Bijbel het heeft over een moeten, een noodzaak, dat wij moeten ingaan in dat koninkrijk van God. Heel bijzonder lezen we daarvan natuurlijk, heel bekend, als de Heer Jezus in gesprek is met die schriftgeleerde, Nicodemus, en hij het hem onderwijst. Tenzij dan dat jij, o Nicodemus, wederom geboren wordt. U kunt het koninkrijk van God niet zien. Vers 3 en vers 5. U kunt het koninkrijk niet ingaan. Er is een noodzaak dat wij ingaan in het koninkrijk van God. En dat veronderstelt dat er ook een buitenstaan is. Nou, dat vinden we met name in zoveel gelijkenissen van de Heer Jezus. Wat de grote rabbi, de grote schriftuitlegger ook ons verhaalt. Daarom is dat evangelie van Matthäus ook zo'n heerlijk evangelie. En ik noemde het geloof ik al, het is die bekende prediker Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, die schreef een boek over het evangelie van Matthäus, wat we ook vanavond met elkaar gelezen hebben. En dat boek heet het Evangelie van het Koninkrijk. Het evangelie van het Koninkrijk. Dus heel eenvoudig gezegd weer, evangelie, wat betekent evangelie ook alweer? Goede boodschap. Het Koninkrijk is een goede boodschap. Spurgeon die behandelt dan in vele hoofdstukken, elke keer, ik heb hem in de Engelse vertaling, hij is ook trouwens in het Nederlands vertaald, die evangelieuitleggingen van Spurgeon ook zeker aan te raden als u wat zoekt van Bijbels. Goede kost, dan is dat een prachtig boek, het Evangelie van Matthäus volgens de uitleg van Spurgeon. En het eerste hoofdstuk heet bijvoorbeeld de afkomst van de koning, dan ook de geboorte van de koning. En elke keer in al die hoofdstukken verwijst hij naar het koningschap van de Heer Jezus. En dat is ook een hele Bijbelse gedachte. Als wij dat evangelie van Matthäus openen, dan is dat evangelie wel met name een evangelie wat meer dan die andere evangelieën van Lucas en Marcus en Johannes de nadruk legt op dat koningschap van de Heer Jezus. Heel bijzonder. Daarmee heeft, zeker zoals Spurgeon, wel een hele belangrijke Bijbelse essentiekern weten te vatten. In het Matthäus-evangelie gaat het, dat is bijzonder, dat is in die andere evangelieën niet, dan gaat het over het koninkrijk der hemelen. 31 keer. Dus dat is iets waar de evangelist graag over spreekt. En ook een mooi begrip trouwens, het koninkrijk van de hemelen. Niet het koninkrijk van de aarde, zoals dat bij ons er zo vaak is geweest en ook nog zijn zal. Koninkrijken van hier beneden. Nou, het duidt in de eerste plaats in dat koninkrijk niet om een zekere plaats waar geregeerd wordt. Nou kunnen we natuurlijk wel bedenken, zo is dat in Nederland. Als wij denken aan onze koning, koning Willem-Alexander, dan denken wij aan de koning van Nederland. En die regeert ja zo'n beetje van Groningen tot Zeeland en van Zuid-Limburg tot en met Noord-Holland. En dat is het landsgebied waarover hij regeert. Nou, hier in dit koninkrijk, het koninkrijk wat ons de Bijbel verhaalt, gaat het niet zozeer om een bepaalde plaats. Maar gaat het meer om zijn regering. Daarom vinden we in de Heidelberger ook niet een plaatsaanduiding in die belijdenis. Dat het gaat om een zekere land of meerdere landen. Dat zien we vandaag natuurlijk wel. Heel duidelijk. Dat weten jullie. Er is oorlog in Europa. Er is ene Vladimir Poetin die graag zijn land uitbreidt. Wel herkenbaar, denk ik, voor ons. Hè. Wij hebben ook graag een groter stukje tuin. En als we dat nou heel erg ver doorvoeren, dan komen we uit bij zo'n vorst, president, Poetin. En ondertussen, nou ja, in Europa willen we dat eigenlijk ook natuurlijk, de grenzen wat uitbreiden. En dan krijg je oorlog. Oorlog, strijd. De koning van alle koningen, waar we vanavond over nadenken, die wil geen landsuitbreiding. Want ten diepste is al het land van hem. Ook dat stukje bank waar jij en waar u op zit. Zijn grond. Mijn huis. Zijn huis. Mijn tuin. Zijn tuin. Hij wil geen landsuitbreiding. Hij wil hartsuitbreiding. Hij wil dat hart van jou opeisen. Van hem. Van hem. Hij wil regeren in de harten van zondaren. Waar het vlees gekroond is. Het zondige vlees. Waar de duivel getroond is. En waar de wereld de bevelen en de orders uitdeelt. O jongens, de Heer Jezus is een jaloerse koning. In het evangelie van Matthäus vinden wij al vrij vroeg dat het gaat over het koninkrijk. En is het die beroemde Johannes, Johannes de Doper, die dan begint te preken: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 3. En we lezen verder, Matthäus 4. Wat gaat de Heer Jezus spreken? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, rara, wat zullen we, al lezen we straks later dan in het evangelie, wat zullen de discipelen, de apostelen, ik dacht Matthäus 10, gaan preken? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, is dat geen goede reden, gemeente, om ons toe te keren tot hem? Is dat geen goede reden om ons over te geven en te onderwerpen, waar we dan straks nog wat over nadenken, zoals de Heidelberger dat zegt, voor hem? koninkrijk is nabijgekomen. Nou, in het evangelie van Matthäus komt dat dan wel zo mooi bijzonder naar voren. Maar niet alleen in de oproep tot bekering, maar toch ook wel heel bijzonder in die verschillende gelijkenissen. Beginnend vanaf Matthäus 13, waar het gaat. Het koninkrijk der hemelen is gelijk. En dan volgt er een gelijkenis. Gelijk een zaaier die uitging om te zaaien. Het is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Het is gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Het is gelijk, het koninkrijk der hemelen is gelijk als een net in de zee geworpen. Dat zijn de onderwijzingen van de Heer Jezus als het gaat over het koninkrijk van de hemelen. En dat zijn dan ook de oproepen van de Heer Jezus als het gaat over de praktijk. Dus niet alleen de lessen, maar ook de praktijk. Als er dan kinderen bij de Heer Jezus worden gebracht, dan is het toch zo wel heel treffend dat de Heer Jezus het zegt tegen degene die die kinderen dan bij de Heer Jezus weg willen halen. Als u zich niet vernedert, zoals gelijk deze kinderen, dan kunt u het koninkrijk van God niet ingaan. En we worden gewaarschuwd, ook in het evangelie, door de Heer Jezus, dat wij niet licht het koninkrijk der hemelen ingaan. In het bijzonder denk ik al aan die beroemde, bekende woorden van de Heer Jezus als het gaat over rijkdom. Rijken kan niet makkelijk het koninkrijk van God ingaan. Hij onderwijst die rijke jongeling die dan bedroefd heen gaat. Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Dus het koninkrijk van God, dat duikt wel elke keer weer op in dat evangelie van de Heer Jezus, beschreven door Matthäus. En dan eindigt het evangelie ook met de thematiek van het koninkrijk. Als de Heer Jezus dan de rechtszaal binnengaat, dan denken we ook, nu we in deze tijd van het jaar zijn en toeleven naar het gedenken van Goede Vrijdag en Pasen, dan denken wij ook na over hoe de Heer Jezus voor Pilatus terecht is gekomen en de vraag daar klonk: zijt gij de koning der Joden? En antwoordt Jezus: gij zegt het. Dat klopt. En boven het kruis hangt straks vol van spot dat bordje: de koning der Joden. Op zijn hoofd de doornenkroon en het purperen kleed. Is dit uw koning? Is dit uw koning? Het gedeelte dat wij lazen is een bijzonder gedeelte. We lazen met elkaar een gedeelte uit het evangelie van Matthäus, waar het gaat over de weg van de Heer Jezus naar Jeruzalem. En de Messiasverwachting van het volk Israël in die dagen was niet klein. Integendeel, het was groot. Wat was er een verlangen naar die zoon van David. Zelfs die ene blinde man langs de kant van de weg, die had er verwachting van toen hij het uitriep: gij zonen Davids, ontfermt u over mij. Hij gaat richting Jeruzalem. Ik denk dat ze hem wel wilden kronen op dat moment. Ze riepen het daarom ook uit: Hosanna. De bekende woorden die stammen of afkomen uit de 118e psalm. O Heere, geef heil op deze dag. Want dat is eigenlijk wat Hosanna betekent: geef heil. Of nog eenvoudiger, raker misschien vertaald: geef ons Yeshua, geef ons Jezus. Hosanna. En dat was het verlangen. De verwachting ook van Israël. Nou, daar komen we op. Hoe zit dat nou? Jezus gaat richting Jeruzalem. En precies daar waar wij de schriftlezer zijn gestopt. Daar gaat hij natuurlijk ook weer verder. Maar dan neemt het weer zo'n hele andere wending. Jezus neemt soms hele andere wendingen. Ook als het gaat om zijn koninkrijk. Daar zien we op. Tweede verkondiging. We hebben iets gezien over het evangelie van het koninkrijk. Matthäus. Iets breder is het wel goed om na te denken over de grote lijnen van de Bijbel. Als wij helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel, dan kunnen we dat lezen in Genesis 1, in de versen 26 en 27, dat er dan beschreven wordt dat de Heere de mens schiep en hij zei, laat ons mensen maken naar, overeenkomstig, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan voegt de Heere eraan toe in vers 27, denk ik, dat de mens gesteld wordt om, en daar komt het woord, heerschappij te hebben. Heerschappij. Macht. Koninklijk woord. Toch? Heerschappij te hebben over de vissen, over de dieren van het veld, over de vogels in de lucht. Hij heeft een koninklijke taak gekregen. Dat is niet iets wat wij vaak opmerken als wij elkaar zomaar aankijken. Dat we denken, daar zit wel iets koninklijks in die jongen. Er zit wel wat koninklijks in dat meisje. Maar dat is waarmee we geschapen zijn. Van koninklijke kom af. Laag gevallen, ver afgezakt. Maar er is iets in ons wat koninklijk is en ook blijft. Daarom, als wij het evangelie van Matthäus openen, dan treffen we deze woorden aan. Matthäus 1, vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Twee verbondshoofden worden genoemd. Abraham, en daarmee het hele volk van Abraham, maar ook de zoon van David. Dat was de verwachting. In het oude Israël, dat er een zoon van David zou komen. En ja, die was natuurlijk ook heel duidelijk koning. Koning. Als wij helemaal teruggaan, dan ligt dat koninklijke, wat ik al noemde, helemaal in lijn met de schepping van Adam en Eva. Om heerschappij te hebben. Maar we zien dan dat door de zondeval, dat koninklijke, dat er een regering over ons is, zo aangetast wordt, dat de mensen als het ware in een soort strijd verwikkeld raken. Nu niet meer alleen heerschappij hebben over de dieren, maar ook willen ze heerschappij voeren over elkaar. Daarom lezen we in de boeken van Mozes ook dat ten diepste het koningschap niet zo gewenst was. Want de Heere moest koning zijn. Daarom moest Samuel ook huilen. Huilen toen het volk vroeg om een koning. Terwijl ze toch nota bene een koning hadden. In zijn milddadigheid geeft de Heere dan een koning. En dat weten jullie. De eerste koning, dat was Saul. Saul. En de koning die daarop volgde, dat was David. Dat is de enige keer in de Bijbel dat we lezen dat er over een mens gezegd wordt, een man naar Gods hart. Nou, vandaag verschijnen er wel eens boekjes, een man of een vrouw naar Gods hart. Dat komt in de Bijbel eigenlijk niet voor. Eén keer, dan wordt het over David gezegd, een man naar Gods hart. En die wordt gezalfd door de laatste richter. Samuel. Het Bijbelboekje Richteren, dat eindigt ook met een refrein. Het refrein van het Bijbelboek Richteren, waar het steeds vanaf Richteren 1 tot en met 21 een grote aflopende zaak is. 1,5 verval. Er was geen koning in die dagen. En ieder deed wat recht was, wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, daar zien we dat er al een koning als het ware verwacht wordt. Wij hebben een koning nodig, want anders doet iedereen maar wat goed is in zijn eigen oog. Een preek op zich. Nou, David wordt koning. Maar ook het koningschap van David biedt niet wat wij nodig hebben ten diepste. Hoe groot de genade van God ook in zijn leven was. En hoe groot ook het was dat mede ook door de zoon van David, Salomo, dat heerlijke heiligdom, de tempel gebouwd mocht worden. Het liep, als we de boeken Koningen en de Kronieken dan lezen, almaar slechter af. En het is allemaal opdat wij meer en meer zouden verlangen naar een koning die meer dan David is. Een man naar Gods hart, die ons zou regeren. David heeft er iets van gezien. We kunnen daarvan lezen in 2 Samuel 7 en met name ook 2 Samuel 23. Als David dan gelegen is op zijn sterfbed en hij ziet in de verte door het gezicht van God een grote zoon uit hem, uit zijn lendenen, die zal regeren. Zo heerlijk, zo zalig. Dat Salomo, Salomo is, het is meer dan Salomo. Salomo, daar wordt van gedicht in de 72e psalm. Die heerlijke koning, geef Heere de koning uw rechten. Maar er wordt meer verlangd. Meer verlangd. Salomo. Opdat er gezegd zou worden op een dag van deze Heer Jezus. Meer dan Salomo is hier. We hebben gelezen dat in dat Matthäus evangelie de Heer Jezus op een ezel, op een ezeltje zit en dan de stad binnenrijdt. Nou, daar worden vaak verschillende verklaringen van gegeven. En een van de meest gehoorde verklaringen is wel toch wat nederig dat was van de Heer Jezus. Dat hij niet op een prachtig paard of op een gouden koets de stad binnen kwam rijden, maar op een ezeltje. Ja, toch lijkt me dat met de Bijbel in de hand niet de beste uitleg. Het is in tegenstelling niet heel nederig, maar juist heel koninklijk. We kunnen lezen dat diezelfde grote, rijke, wijze koning Salomo, 1 Koningen 1, door zijn vader David op een ezelin gezet wordt en zo de stad binnenkomt rijden. Zodat alles ook hier in dit opzicht moet lijken op de meerdere Salomo. Hij heeft alles weg van Salomo, maar dan heerlijker. En nogmaals, dan neemt dat evangelie die opmerkelijke afslag, wending. Tenminste, dat vinden jullie denk ik toch ook wel. Dat de Heer Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Maar ja, dat het dan gebeurt dat in plaats van dat hij ergens op in een paleis op een troon gaat zitten, dat hij dan komt bij de tempel. En dat hij daar de tempel als het met bezem bekeert. Een hele onverwachte afslag. Hebben jullie eigenlijk ook zo'n God die wel eens van die onverwachte afslagen neemt? Of is het een God die u dient, die altijd precies zijn voetstappen zet daar waar u het al dacht? Wat gaat het altijd anders in de Bijbel dan wij denken? Boven bidden en boven denken, maar ook het is de dwaasheid die juist wijsheid blijkt te zijn. Waarom werd de Heer Jezus ten diepste niet herkend als Messias, als de gezalfde van de Heer, de koning der koningen? Nou, dat heeft alles te maken met het type Messiasverwachting dat er heerste in die dagen. Als wij nou eerlijk zijn ook op deze avond, en ik vraag u, waar in de Bijbel, in het Oude Testament, lezen wij van een Messias die zou gaan lijden en sterven? Waar lezen we dat in het Oude Testament, wat bij de Joden bekend was? Dan zegt u waarschijnlijk Jesaja 53. Dat is waar. Maar als ik u nu vraag of u nog eens een ander gedeelte kunt noemen in het Oude Testament waar we lezen van een lijdende Messias. Lezen wij in het Oude Testament niet veel meer van een Messias die zou komen en zou regeren van zee tot zee. En dat hij zal regeren zo ver men de wildste volken ook kent. Welke Messias verwachten wij? Is het raar dat de mensen in het oude Israël de Heere Jezus niet herkend hebben als die beloofde Messias? Is het raar dat zelfs zijn eigen discipelen de weg van het lijden en sterven van de Heere Jezus niet konden volgen? Is het waar dat het dan zulke domme discipelen waren die dat allemaal niet begrepen? Of moeten we, als we eerlijk zijn, ook zeggen dat wij deze wending en deze afslag van de Heer Jezus ook niet verwacht hadden? Achteraf is natuurlijk makkelijk praten. Wij staan erachter, wij kunnen het zo teruglezen. Opmerkelijk toch, dat die aangekondigde Messias in het Oude Testament toch wel wat anders lijkt dan de Messias, de Christus, die wij in het Nieuwe Testament aantreffen. Hoe kan dat toch? Hoe bestaat dat toch? Wat wil dat ons zeggen? Nou, ik denk, gemeente, dat het heel eenvoudig zo ligt dat de Joden hadden feitelijk een dubbele Messiasverwachting. Twee Messiassen. Ik zeg het even op zijn Hebreeuws. De Messiach ben David en de Messiach ben Josef. Dus de Messias, de zoon van David. Maar ook de Messias, de zoon van Jozef. En die laatste Messias, daarin herkennen wij veel meer als wij die Joodse geschriften lezen, de Heere Jezus in. Een lijdende Messias in overeenstemming met de weg die Jozef ook is gegaan. Toen hij geworpen werd in de put, in de gevangenis werd geworpen, dat ze hem wilden doden. Dat ze zijn vader dat kleed lieten zien met net bloed, wat zijn vader de stuip op het lijf heeft gejaagd. Twee Messiassen. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Nou, daar kom ik eigenlijk, en daar wil ik vanavond ook graag naartoe, op iets heel moois. Op iets heel moois. Wij treffen in het Nieuwe Testament vooral toch die lijdende, stervende liefde. Die Messias treffen wij aan. Maar die belofte van het grote rijk dan, zover men ook de wildste volken kent en van zee tot zee zal hij regeren, waar is die Messias dan? Zouden die beloften geen vervulling krijgen? Ik geloof, en dan gaat het nou niet om dat ik dat geloof, maar heel veel van de Nederlandse gereformeerde oudvaders, maar ook de Puritijnen, de Engelse getrouwe dominees, die hebben een verwachting gehad van het koninkrijk dat nog komen gaat. Dat nog komen gaat. Met andere woorden, waarvan ik u vanavond spreek, dat is nog maar het begin. Dat koninkrijk van de Heere Jezus, dat moet nog veel meer gaan komen. Daarom is het ook een actueel gebed. Daar komen we dan zo op. Het was bijvoorbeeld, dat vind ik wel heel mooi, die Amerikaanse dominee die geweldige herlevingen door Gods genade mee mocht maken in Northampton in Amerika. En die schreef een boekje waarin hij aandrong op het gemeenschappelijk gebed met een hele lange titel. Kan ik niet onthouden. Het was Jonathan Edwards. En Jonathan Edwards die preekte en die man had helemaal niet zoveel gaven. die was een stuk minder bewegelijk dan ik vanavond ben, volgens de beschrijvingen. En bij een slecht verlicht kerkgebouw las hij bij kaarsvet, met een kaars in zijn hand, zoals de hele preek, las hij voor. Maar God werkte er doorheen, krachtig. En die schreef een boekje, en dat had ongeveer de volgende titel, een hele lange titel. Een ootmoedige poging om overeenstemming te krijgen onder Gods kinderen tot een gemeenschappelijk gebed voor de komst en de bevordering van Christus Koninkrijk op aarde. Nou, en nog iets langer was die titel, maar daar hou ik het even bij. Want ik kan ook die lange titels niet allemaal onthouden. Maar dat was zijn verlangen. Om door dat boekje zijn gemeente en de gemeenten. En ook de gemeente misschien van vandaag wel. Wie had dat kunnen bedenken. Dat de Heer nog zo langmoedig zal zijn. En zoveel eeuwen erbij zal willen geven. Dat we vandaag ook nog dat gebed bidden. Want dat gebed van het Onze Vader. Dat heeft aan actualiteit niet ingeboet. En dan komen we op het laatste. Kunnen wij dat nog steeds bidden? Laat uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen, dat onthouden jullie, hè? Dat is een wens. Komen. Net als in een kookboek. Men nemen twee eieren. Nou, zo. Zoiets. Uw koninkrijk komen. Dat doen we niet zo vaak meer, die wensende wijs, in onze Nederlandse taal vandaag, maar wel mooi. Wel mooi. Het laatste. Daar gaan we naartoe. En dan pakken we even de tekst van de Heidelberger er nog bij. Want dat vind ik toch wel mooi. Uw koninkrijk komen. We lezen die woorden van de Heidelberger en we volgen ze dan op de voet. En dat is wel heel mooi. Wat is dan de tweede bede? Dat is dat kleine stukje natuurlijk uit de Heidelberger. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest. Dus het gaat weer, nogmaals, ik noemde het al, niet zozeer om een plaats waar hij zijn... Ja, wat van hem is, want al de wereld is van hem. Maar het gaat om regering. Jongens en meisjes. Hebben jullie regering nodig? Dat zeggen wij met dit gebed. Regeren wil zeggen aanwijzingen geven. Sturing geven. Gidsing. Leiding. Dat heb ik nodig als ik dit gebed bid. Regeer ons. En hoe dan? Door uw woord... En uw geest. Uw koninkrijk. Dit is een gebed waarvan we, als we eerlijk zijn, moeten zeggen dat dit onze verlangens, begeerte, plannen doorkruist. Het is een gebed dat ook zo tegen jouw oorspronkelijke, natuurlijke verlangens ingaat. Van nature ligt dit gebed niet op onze lippen. En laat ik op deze avond maar open en eerlijk met u handelen hierover. Durf jij u dit gebed echt te bidden? Want het is werkelijk een gevaarlijk gebed. Net als uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Uw naam wordt geheiligd. Op het moment dat wij dit beginnen te bidden, gaat er een streep door mijn wil, mijn koninkrijk, mijn naam. Dat doen we van nature niet. Van nature ligt dit gebed niet op onze lippen. Kunnen wij dit gebed zelfs niet over onze lippen krijgen? Natuurlijk kunnen wij dit wel opzeggen. Ik sprak ooit een buurman en die kwam uit het katholieke zuiden. En die vertelde dat hij iets fout had gedaan in de kerk. En voor straf moest hij 100 onze vadertjes opzeggen. Nou, dat is natuurlijk dwaasheid. Daar is dat gebed ook niet voor bedoeld. Daarom zegt de Heidelberger ook niet, bid maar heel veel onze vadertjes. Zeg ze maar heel vaak op, voor of na het eten. Maar de Heidelberger legt het uit. Het gaat om de zaak. Kunnen wij dit bidden? Daar ligt overgave in. Een restloze overgave. Uw koninkrijk komen. Dat betekent mijn koninkrijkje, mijn prinsessen of prinsen bestaan, daar gaat nu een streep doorheen. Al die koninklijke aspiraties, verlangens, gaan voorbij. Uw koninkrijk komen. Regeer ons als het door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Dat is het, hè. Onderwerping. 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 Onderwerping is misschien wel een grote kern van het geestelijk leven. In het begin en ook bij het voortgaan. Als wij op dit pad mogen voortgaan. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat we hem aan de voeten vallen. Dat we van de Heer Jezus gaan houden. Dat we meer van hem gaan houden dan van onze eigen plannen en verlangens. Dat is gelukkig. Vanavond. Vanavond zeg ik tot jullie, dit is een serieus gebed wat wij niet zomaar op de lippen kunnen nemen. Bewaar, zegt de Heer, of de Heidelberger dan, bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is natuurlijk de kerk, zo leggen de Heidelberger catechiseermeesters ons uit. Dat is eigenlijk hetzelfde dus als het koninkrijk. De kerk, dat is wat van de Heer is. Dat is ook de plaats waar de Heer in het bijzonder wil werken, de gemeente waar hij zijn heerschappij heeft. En daarom verstoor de werken van de duivel, want dat is de grote tegenstander van God, die hem ook altijd weer tegenwerkt, die altijd overal waar de Heer Jezus en de Heilige Geest in het woord een uitroepteken zet, dat hij daar een vraagteken achter zet, is het ook dat God gezegd heeft. Daarom moet het heerschappij van de duivel ook voorbij. En niet alleen van de duivel, maar ook alle heerschappij die zich tegen u verheft. Want wij zijn degene die zich tegen God verheffen. Dan moeten we niet aan iemand anders meteen denken, aan moslims en aan atheïsten, maar alle heerschappij. Ook mijn verheffen, ook als ik mij weer hoogmoedig opstel, met schades, met alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Wat wordt er veel bedacht tegen Gods woord? Heb ik niet alleen over wat er aan de universiteiten gebeurt, maar ook binnen de kerk. Wat er soms voor een vreemde uitleggingen zijn, die helemaal niet terug te vinden zijn in de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Het woord van God, wat altijd bestreden is, altijd verdacht gemaakt is. Dat is het gebed dan ook. Heere, laat uw koninkrijk komen. Hou ons bij uw woord. En bij de zuivere uitleg van uw woord. En dan komt dat heerlijke zinnetje. Dat heerlijke zinnetje. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. De volkomenheid van het rijk. Die gaat komen. Die gaat komen. Het is... Op twee plaatsen in de brieven van Paulus komt dat zinnetje voor, totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen, waarin u alles en in alle zult zijn. Goed, dat is even kort de Heidelberger. Vanavond wil ik eindigen met een woord tot jouw hart. Van nature, zo zijn we begonnen, zijn wij allemaal een beetje koninklijk. Een beetje koninklijk. We hebben heerschappij gekregen van onze God. Over de schepping. Om daarover te heersen. Daarom is het ook zo dat bijvoorbeeld in onze Tweede Kamer heb je een partij voor de dieren. Maar daar zijn geen dieren die in de partij zitten, maar dat zijn mensen. Dus ook de partij voor de dieren onderschrijft wat Gods woord al zegt, dat wij als mensen gesteld zijn om over de schepping te heersen. Maar dat tezijde. Dus wij zijn geschapen om te heersen over Gods schepping. Hoe lang duurt mijn rijk? Wij hebben allemaal een zeker rijk. Soms zeggen we dat in bepaalde uitdrukkingen. als mensen in een gezinsverband leven en ze zijn bijvoorbeeld getrouwd en laat ik voor het voorbeeld zeggen een man en een vrouw. En die vrouw is nu met de kinderen weg en ze zegt tegen haar man, en nou heb jij het rijk alleen. Nou, zo kunnen wij daarover spreken. Wij willen graag van nature heel graag het rijk alleen. Maar wat is dat voor een rijk? Wat gaan wij doen als wij het rijk alleen hebben? Wat is ons koninklijke willetje dan? Is dat om hem te dienen? Ons rijk, dat koninkrijk van ons als mensen, dat duurt niet lang. Er komt een dag dat dat voorbij zal gaan. Maar wij belijden ook met de vroege kerk dat het rijk van de Heer Jezus geen einde zal hebben. Hoe fijn vind jij het om koning te zijn, of koningin van je eigen leven? Voel je nooit ten diepste dan dat je ten diepste geschapen bent om hem te dienen? Dat wij daar nou ten diepste allemaal, zonder uitzondering, allemaal voor in de wieg gelegd zijn. Zo praten wij soms, geboren voetballers, geboren kunstenaars, geboren rekenwonders die bij de administratiebureaus werken of bij grote accountantsbureaus. Waar zijn wij ten diepste voor geboren? Om Christus, de Heere, te dienen. Om hem onze koning te noemen. Om ons aan hem te onderwerpen. Wat een heerlijk woord. Mag ik vragen, hebben jullie dat in jullie leven al gedaan? Door die onweerstaanbare liefde van de Heere Jezus, dat je op je knieën viel voor hem en het zei, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Eén buiging voor hem. Dat is wat ons wordt gevraagd in ons leven, in alle eenvoud. In waarheid, overgave, onderwerping. Vanavond. Hoe gaan we naar bed vanavond? Hoe ga jij nou naar bed? U. Als koning. Als koningin of als onderdaan? Of als onderdaan? In die liefdevolle overgave, restloos, in het besef dat we zondaren en zondaressen zijn en geen plekje verdienen aan de voeten van de koning. Ah, wat zal hij het graag geven? Wat zal hij het graag geven? Daar gaat het naartoe. Voelen jullie dat je geschapen bent om hem te dienen? Dat je daar ten diepste nou voor in de wieg gelegd bent? Is het zwaar dan om hem te dienen? Is het zwaar dan om hem al je halleluja's te wijden? Is hij geen beminnelijke koning? Is de Heere Jezus niet de beste koning? De koning der koningen. Lieve jongens. Lieve jongens, daar gaat het nou over in jullie leven, ook in mijn leven. Dat we ons mogen uitleveren aan hem. Hier ben ik, Heere. Ik ben het niet waard om een plekje te krijgen in uw koninkrijk. Maar ik heb vanavond gehoord uit het oude leerboek en vanuit uw woord dat u zo graag koning wilt zijn over zondige kinderen zoals ik, zondige oude mensen. Heerlijk. Om ons zo neer te leggen. Nou, gemeente, dat wens ik jullie toe. Om dat te mogen doen. Samen, als gezin, als gemeente. Tot roem van deze koning. Halleluja. Amen. We gaan er ook van zingen. Al wat gij wrocht. Psalm 40 vers 4. Al wat gij wrocht, dat is een moeilijk woord hè jongens, wrocht. Al wat u gemaakt hebt, al wat u gewerkt hebt, uitgewerkt hebt. zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Nou, het lijkt wel, als we die woorden zingen, alsof we het onze Vader aan het bidden zijn. En zeker dat eindigen, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heerlijk. Psalm 145, vers 4. Laten we eindigen met dankzegging en ook voorbeden doen. Laten we bidden. Dat uw koninkrijk komen in ons hart en in heel veel harten. Dat bent u zo waard. Dat we zo van u zullen houden. We mogen ons ook wel schamen. Dat we u als koning niet wilden. Als u mee had gedaan aan de verkiezingen. Heere Jezus, geen zetel voor u, hier op aarde, maar wel nu in de troon, die allerbeste plek. We bidden dat uw troon zal staan hier op aarde en dat we u echt zouden mogen zien in uw heerlijkheid, met uw wonden. Omdat u koning bent van zondaren. Omdat u wonden hebt vanwege de liefde. Heren, we bidden bijzonder ook voor de jonge kinderen vanavond hier. Dat ze al jong hun hart mogen in bewaring geven bij u. Dat dit hun gebed mag worden. Uw koninkrijk komen. We bidden, Heere, voor deze gemeente, een gemeenschap, dat ze samen ook hier in Haastrecht uw koninkrijk mogen verlangen, meer en meer, in vele huizen, dat u daar regeert, dat uw woord daar weer geopend wordt als het dichtgelaten werd, dat uw Heilige Geest weer zal werken, dat we dat gemeenschappelijke gebed ook voor de bevordering van uw koninkrijk mogen bidden met die oude dienaar uit Amerika. En dat u ook deze jongens hier, dat u ze bewaart voor diezelfde dwaze zonde waarvan ik ze ook verteld heb. Van al die posters met voetballers. Geef ze, als ze een kamer mogen hebben met posters, posters van zendelingen, evangelisten, dat ze daarop betrokken mogen zijn. Van mensen heel dichtbij, misschien wel in de Bijlmer of hier in de buurt. En in andere landen misschien. Dat we zo van uw koninkrijk gaan houden. Met elkaar. Tot eer van uw naam. Wat een schande, Heere. Dat we zoveel andere dingen hebben gezocht. Dat we zoveel andere dingen hebben verlangd. Carrière. En mooie gezinnen. Veel meer dan dit. Maar daarom bidden we, Heere Jezus, dat u ons wast en dat u ons reinigt. En dat u uw koninkrijk laat komen. Om Jezus' zaak. Amen. We zingen tot slot Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond en wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, Germanen, Friezen, Franken en Saksen, daar zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, want hij regeert. Het is Psalm 22, vers 14 die wij zingen. Mogen eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen. Zegen. Zegen. Zegen.